De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Marjolein van Heemstra. Ze studeerde godsdienstwetenschappen, schreef een roman en twee dichtbundels, is columnist voor Dagblad Trouw en vooral theatermaker. Op dit moment speelt Als ik de liefde niet heb weer in de theaters, haar bejubelde voorstelling over het misbruik binnen de kerk, die zij maakte samen met priester Remy Jacobs. Hij, ooit zelf slachtoffer van dat misbruik, wil nu het zwijgen doorbreken en de geloofsgemeenschap en vooral de paus oproepen tot meer openheid en minder hypocrisie. Marjolein van Heemstra praat vannacht met Marloes Lazal over haar verhouding met de kerk en religie, haar laatste poëziebundel Meer hoef dan voet, en natuurlijk over haar huidige voorstelling.
Ik sta hier omdat ik lang heb gezwegen, maar nu wil ik dat zwijgen doorbreken. Ik wil hem mishouden. In het theater. Geen gewone mis, maar een mis waarin ik kan zeggen wat ik in de kerk niet kan zeggen. Een mis waarin ik kan uitleggen wat er gebeurt als je verpletterd wordt door hetzelfde systeem dat je optilt en omarmt. Ik wil het hebben over geloof en misbruik, over liefde en de afwezigheid daarvan.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te.
Welkom, Marjolein van Heemstra. Hebben ze al gebeld uit het Vaticaan?
Nee, nog niet. Maar wij zijn wel bezig nu met de contact te leggen. En ja.
Ik heb de voorstelling gezien. Ik was erg onder de indruk. Kan je zelf in het kort vertellen waar de voorstelling over gaat?
Het is begonnen met dat een priester, maar niet meer praktiserend priester, die stuurde mij een mail dat hij een verhaal had waar hij graag iets mee wilde doen. En toen heb ik met hem afgesproken. En dat is een best wel ingewikkeld verhaal, maar hij is misbruikt als jongetje in de kerk, ook door mensen van de kerk. En uiteindelijk zelf priester geworden, toch? Maar heel erg geworsteld met priesterschap, celibaat. En die voorstelling gaat eigenlijk over hoe hij door die hele worsteling heen bij zijn geloof is gebleven. Of hoe hij altijd dat geloof heeft gezocht. Dus het gaat over geloof en ongeloof. Het gaat over machtsmisbruik in zo'n groot instituut als de kerk. Het gaat over mijn vragen. Ik sta er eigenlijk de hele tijd bij in die voorstelling als een soort interviewer of een soort van leek die zich afvraagt, hoe kan je in godsnaam nog geloven? Dat is een goede. Na alles wat je hebt meegemaakt. En ik probeer eigenlijk te begrijpen wat dat geloof is. En dat is vanuit mijn fascinatie voor geloof en ook wel vanuit mijn verlangen als niet-gelovige naar iets wat je leven zoveel zin geeft en invulling als zo'n allesomvattend geloof wat hij heeft.
Wat je zegt, als niet-gelovige, ben jij zelf niet religieus opgevoed?
Nou, dat zou ik ook niet zeggen, maar het was niet heel dwingend of niet één systeem, zeg maar. Geen sluitend verhaal.
Had jij eigenlijk gelijk het idee van dat ga ik doen toen deze priester bij jou kwam met die vraag?
Ja, meteen. Want het was iets wat mij meteen heel erg fascineerde, hoe hij daarover vertelde. Hij kan het goed verwoorden en ik vond zijn strijd en zijn dilemma's vond ik zo interessant dat ik dacht, ja, dit is. Dat zeg ik ook in de voorstelling, maak ik daar een soort grap over in het begin van het. Dat voor mij als documentair theatermaker is het natuurlijk een soort van goud. Dat, dat soort materiaal. En als iemand zich zo aanbiedt en zegt van... Het was wel een enorme zoektocht, want hij was natuurlijk geen acteur. En hoe sta je dan op de vloer en hoe ga je met teksten om? Dus het was een heel intensief proces. Maar ik wist wel meteen toen ik zijn verhaal hoorde... dat een verhaal was wat voor heel veel mensen aansprekend is... op allemaal verschillende niveaus. Niet alleen voor gelovige mensen, maar ook voor ongelovigen.
Nu zeg jij op een gegeven moment in de voorstelling... Het is geen wonder dat we massaal de kerk hebben verlaten... en aan yoga en mindfulness zijn gaan doen. Geef ons de liefde terug.
Nou ja, dat is natuurlijk... Geef ons de liefde terug in dat systeem. Het gaat over de liefdeloosheid van de katholieke kerk... wat een gigantisch machtig systeem is. Wat denk ik in Nederland vaak een beetje onderschat wordt... omdat wij niet zo'n katholiek land zijn... maar wereldwijd is dat nog zo'n grote kracht. En dat is... Ja, ik vind dat een... dat daar heel veel liefdeloosheid zit in dat systeem. Als je kijkt naar de manier waarop er omgegaan wordt met misbruik... en de fouten die keer op keer worden gemaakt... de halfzachte excuses, niet-excuses... hoe mensen de hand boven het hoofd wordt gehouden... daar word ik heel kwaad van als buitenstaander. En daar gaat het eigenlijk over dat een systeem wat zou moeten gaan over liefde... want volgens mij moet geloof in eerste instantie over liefde gaan... dat helemaal is uitgehold... en gecorrumpeerd en dat daar dus heel veel liefdeloosheid in is geslopen. En het is natuurlijk een soort grapje van... ja, mindfulness yoga, dat is gewoon wat we nu allemaal doen. Omdat we denk ik toch heel veel mensen behoefte hebben... aan een manier van zin geven. Maar niet meer die oude structuren willen, wat ik ook begrijp. Want die zijn gewoon... daar zitten te veel gaten in of zo.
Maar hoe zou een liefdevolle kerk er volgens jou uit kunnen zien...
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat macht corrumpeert. Dus dat een systeem wat zo groot is en zo onoverzichtelijk... lijkt mij best wel onmogelijk om dan nog over de eenvoud... die in eerste instantie in het christendom zit of die daarin gepredikt wordt... om die te bereiken in zo'n systeem. Dat is natuurlijk dat is ridicuul om te denken dat dat kan. Je kan helemaal niet zulk soort gigantische gouden bouwwerken hebben. En je kan niet zo'n gigantisch hiërarchisch systeem hebben... met zoveel geld, zoveel macht... en dan prediken over eenvoud en armoede en bescheidenheid. Ik vind dat heel gek.
Maar dat zou een individuele priester...
Zou dat kunnen, dienst. Maar dan denk ik, waarom zou je dat binnen zo'n systeem willen? Dus ik ben heel erg sceptisch over de katholieke kerk. Maar goed, ik ben geen katholiek. Er zit echt geen nauwelijks katholieke genen in mijn... misschien wel via mijn grootmoeder trouwens, maar die deed daar ook niet te veel mee. Dus ik kan daar heel weinig begrip voor opbrengen. En ik zie echt wel wat de kracht is van zo'n figuur als paus. Maar dan nog blijft staan dat hij echt niet... pro-homo-rechten is of pro-abortus. Hij zal zich misschien iets minder heftig daarover uitlaten dan zijn voorgangers. Maar in de basis zijn de ideeën nog altijd heel erg achterhaald. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om echt het soort liefde... wat ik zou willen zien in het geloof... wat echt gaat over mensen ook vrijlaten en omarmen no matter what... zie ik niet zo snel in zo'n groot systeem de ruimte krijgen.
Terwijl het er wel is.
Het is er. Ik denk zeker in parochies is het er. In individuele of zeg maar losse kerken is het er. Er zijn heel veel katholieken die die liefde wel vinden in dat geloof. Dus ik spreek nu echt als buitenstaander die gewoon het geheel beziet. En ik denk dat heel veel niet-katholieken dat probleem hebben met de kerk. Je kijkt ernaar en je denkt ja. Terwijl als je erin zit, natuurlijk zijn er fantastische mensen in zo'n kerk... die mensen bezielen, mensen troosten, mensen begeleiden. Dus het geloof is gewoon zo. In de handen van goede mensen wordt het goed. In de handen van slechte mensen wordt het slecht. Net als met nationalisme en al dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk een gigantische open deur.
Maar ja. Heb jij meer gereformeerde genen?
Ja, ik geloof het wel, ja.
Je hebt het in het stuk ook over de saaie gedachte... dat geloof een vlucht is...
Ja.
Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat zo zien. Ja. Maar is dat een saaie gedachte?
Ja, ik vind dat zo simpel. Dat is gewoon wat je zo vaak hoort. En dan vooral, ik denk dat ook wel de babyboom-generatie dat heel erg gepitcht heeft. Zo die gedachte, hè, van het geloof is vluchtgedrag en dat doen wij niet. En we gaan de dingen aan. En je ziet gewoon dat er is een tijd geweest waarin mensen ook echt dachten dat geloof helemaal niet meer belangrijk was. En het was allemaal outdated van vorige generaties en andere tijden. En nu is het weer zo actueel en het komt zo hard terug. Het is meer dan een vlucht. Het is voor heel veel mensen is het waanzinnig fundamenteel. En je kan dat dus niet zo afdoen. Het is veel gecompliceerder en veel gelaagder. En geloof is in dat opzicht voor heel veel mensen gewoon zo'n vorming van hun identiteit. Met alle verhalen die erbij komen. Met alle, ja, ook bijgelovige gedachten. Alle troost die ze eruit putten. Heel veel mensen gaan toch bidden. Ook al geloven ze niet in bepaalde situaties.
En hoe is dat dus, voor jou?
Nee, dat doe ik nooit eigenlijk. Nee. Maar ja, ik heb ook wel momenten dat ik wel geloof. Of dat ik word overvallen door iets heel door een gigantische liefde of mededogen. Waarvan ik denk, oh ja, dat zie ik dan meteen. Zou ik dat in zo'n geloofssysteem kunnen inpassen of zo?
Maar hoe ziet dat eruit? Je zegt, je wordt overvallen door mededogen.
Ja, heb je dat nooit? Dat je naar de mensen kijkt en dat je denkt, oh jongens. Ja, dat je zoveel compassie voelt met iedereen die het maar probeert en die vastloopt. En ja, op een bepaald niveau proberen we natuurlijk allemaal hetzelfde. En lopen we ook op dezelfde dingen vast. De omstandigheden zijn heel anders. Maar je hebt volgens mij niet zo heel veel nodig, behalve even wat tijd om compassie te voelen met iedereen. En dat je gewoon als mens kan je begrijpen wat andere mensen doormaken. Maar je moet dan wel even tijd hebben.
En hoe doe je dat? Neem je die tijd? Of overvalt je dat in bijzondere situaties? Als je stilstaat? Of als je...
Nee hoor, je kan het ook gewoon in de rij voor de supermarkt of zo. Juist van die momenten waar je... Ja, er is zo'n mooi boekje van David Foster Wallace, This is Water. En dat gaat daarover ook. Dat er zoveel momenten zijn waarop je compassie kan voelen. Juist de momenten waarop je heel gefrustreerd zou kunnen raken. Dus dat je, als je in de wacht, wat ik net zei, in de supermarkt, zo de plek waar je niet wil zijn, onder TL-lampen met schreeuwende kinderen en een rij. Of in het verkeer. Maar dat zijn ook juist momenten waarop je natuurlijk de tijd kan nemen. En dat kan voelen. Omdat je ziet hoe iedereen daar staat en denkt, oh, ik wil hier weg. Dus je zit met z'n allen in hetzelfde schuitje. Dat lukt niet altijd, maar dat zijn momenten waarop het wel eens gebeurt.
Ik wil nog even terug naar de voorstelling. De priester waar je mee werkt, hè, Remy Jacobs, die vertelt op een gegeven moment ook heel indringend dat persoonlijke verhaal over dat misbruik in de voorstelling. Ja. Toch zegt hij daarna, ik wil geen wraak, ik wil liefde. Mm-hmm. Toen hij dat voor, ik neem aan dat hij dat ook echt tegen jou, mm-hmm, bij het maken van de voorstelling tegen jou verteld heeft voor de eerste keer. Begreep jij dat onmiddellijk?
Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik dacht, ja, dat... Kijk, het gaat om... Maar dit kan hij beter zelf vertellen, hoor, dan ik. Ik ga nu voor hem invullen. Misschien zeg ik het helemaal verkeerd. Ik heb dat natuurlijk niet meegemaakt. Maar ik kon me indenken dat als er zo'n gat wordt geslagen in je leven en iets zo... Het is natuurlijk super heftig, zo'n misbruik op jonge leeftijd. Dat draag je hele leven mee. En eigenlijk kan je daar nooit helemaal van genezen, denk ik. Maar je zoekt wel naar... Je wil op een bepaalde manier heel worden. En ik denk dat je dat wraak nooit helemaal diezelfde voldoening geeft. Omdat je dan bij het verlies blijft, zeg maar. En je wil genoegdoening voor het verlies. Maar als je het verlies kan overstijgen... Dat is natuurlijk wat je doet als je gaat liefhebben, ondanks wat er gebeurd is. Nou ja, dan ben je wel los van je verdriet of zo. Of dan kan je er bovenuit stijgen. En dan ben je verder dan als je erin blijft zitten en wraak wil.
Ja, jullie voorstelling is op een bepaalde manier heel confronterend. Ik denk met name voor mensen die nog traditioneel katholiek hun, ja, geloof belijden. Hebben jullie uit die hoek eigenlijk ook reacties gekregen op de voorstelling?
Ja, zeker. Ik denk eigenlijk dat mensen een beetje zenuwachtig waren, katholieken. Ik merkte dat ook bijvoorbeeld zodra we in het zuiden speelden, dat de zalen, nou, het had even aanloop nodig, maar daarna echt helemaal uitverkocht waren. Vooral hoe zuidelijker we kwamen, hoe uitverkochter. En het was daar ook, hing een ander soort spanning in de zaal. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam speelt, dat was ook goed bezocht, een enthousiast publiek, maar dan ja, dat stond verder van die mensen af. Terwijl in Den Bosch of zo voelde je gewoon dat er heel veel mensen in de zaal zaten die dachten, oei, wat gaan we nu krijgen? En die daar misschien niet alleen zaten omdat ze een mooie voorstelling wilden zien, maar ook omdat ze ja een beetje bang waren of nieuwsgierig of ja toch even wilden zien wat er nou gebeurde. Dus daar was het veel spannender om te spelen. En ook natuurlijk als er soms een bisschop in de zaal zat, dan was de spanning ook om te snijden. Want dan zat iedereen, keek dan ook zo van, oh, daar zit hij en wat zal hij ervan denken? En
wat vond hij ervan?
Nou, bijvoorbeeld bisschop De Kort is gekomen kijken in Groningen. Daar hebben we daarna nog een tijdje mee aan de bar gestaan. En daar hebben we best wel een mooi gesprek mee gehad. En die was wel, ja, die vond het confronterend, maar hij vond het ook goed. We hebben nu een gesprek met een hoogleraar kerkgeschiedenis die een boek wil schrijven over de voorstelling. Omdat hij vindt dat eigenlijk dit soort theater veel helender en effectiever is om met zo'n verleden om te gaan dan een iets als de commissie Deetman en het rapport wat eruit kwam. Omdat het zo droog blijft en afstandelijk en niet gaat over, nou ja, de confrontatie en de heftigheid, maar ook de liefde daarin. Onze voorstelling is natuurlijk op heel veel vlakken best wel heftig. Het schiet alle kanten op. Er worden heel veel grote woorden gebruikt. Ja, er zitten echt veel grote gevoelens, grote gebaren, grote muziek, grote kostuums. Dus dat is heel anders dan een rapport schrijven over iets.
Ja, terwijl ik ook weer heel erg moest lachen op het moment dat jullie als Theresa van Avila en Johannes van het Kruis een klein groen truitje aantrekken over je jurk met een capuchonnetje.
Ja, ja.
Nu ben ik Theresa van Avila.
Ja, dus bijna een soort kindertoneel wordt het dan. Ja.
Heel geestig. Hoe is dat voor jou als iemand komt naar de voorstelling, een bisschop, er gaat een hele nieuwe discussie op gang. Mensen zeggen, dit is eigenlijk nog een sterker medium als het hele onderzoek van de commissie Deetman. Wat doet dat jou?
Nou, dat vind ik een groot compliment. Want dat hoop ik wel met theater of met mijn voorstellingen te bereiken. Ik vind het heel prettig als voorstellingen een discussie losmaken. Heel prettig als mensen niet alleen maar naar huis gaan met het gevoel van, nou, dat was een leuke avond, maar echt denken, oké, hier moet ik nog even over nadenken. Dus ja, voor mij is het dan geslaagd.
Je hebt een missie, heb ik het idee. Oorspronkelijk ben je godsdienstwetenschapper. Vervolgens ben je theater gaan maken. Een hele reeks eigenlijk journalistieke voorstellingen, of tenminste die een journalistiek uitgangspunt hadden, over Bouters, over Jan Maat, over de wereldverbeteraar Gary Davis. Ja. Dat zijn allemaal mensen die grote thema's vertegenwoordigen.
Ja.
Kan je dat omschrijven, wat die missie is van jou?
Er zijn gewoon zoveel grote thema's en zoveel grote verhalen. En wat ik interessant vind aan theater is dat je er nog de tijd en de ruimte hebt om dingen echt uit te diepen. En thema's, ja, je kan heel grondig research doen voor voorstellingen. Dat doe ik ook, meestal maanden. En ik hou heel erg van die research. En een verhaal complex maken en gelaagd maken. Dus ja, als er al een missie is, dan is het eigenlijk om de dingen wat ingewikkelder te maken. Dat mensen snappen dat de dingen niet zo eenduidig zijn en niet zo simpel. Ik denk alles wat je simplificeert, wordt een beetje gevaarlijk. Omdat je dan, nou ja, denk dat je het heel makkelijk op een bepaalde manier kan oplossen. Of dat één iemand de schuld eraan heeft. Zoals je ziet in die voorstelling die we maakten over Jan Maat, over de vrouw van Jan Maat. Dat vond ik wel qua verhaal heel interessant. Omdat er zitten zoveel kanten aan. En als je met haar spreekt, krijg je een totaal ander perspectief op die hele geschiedenis. En dat was niet om te vergoelijken wat hij deed of zij, maar wel om te laten zien wat toen de systemen waren en wat er toen wat er kon gebeuren doordat een bepaald soort gedachtegangen op elkaar botsten. Nou, en ik vind het interessant om dus te laten zien hoe complex de dingen in elkaar zitten. Maar dat je het wel kan begrijpen. Dat je alleen wat moeite voor moet doen.
En kon dat als godsdienstwetenschapper minder goed?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik noem mezelf ook nooit godsdienstwetenschapper, want ik heb het alleen maar gestudeerd. Ik heb er daarna eigenlijk nooit meer iets mee gedaan. Dan had ik, weet ik niet, kunnen promoveren misschien of lesgeven. Ik hou heel erg van het theater, omdat het zo'n plek is waar mensen echt samenkomen in een afgesloten ruimte om met z'n allen iets te beleven. Dat heeft iets, dat heeft toch ook iets kerkelijks of zo. Misschien had ik wel predikant willen worden, maar zocht ik iets meer publiek. Het is natuurlijk best lastig om tegenwoordig als predikant veel publiek te krijgen. Soms voelt het ook een beetje als preek, hoor, wat ik doe. Dus ergens zit dat godsdienstwetenschapper of predikantachtige er nog wel in.
Jij zegt, ik ben ook best aan het preken. Wat ik zo mooi vond, ik vond in een van jouw gedichten uit jouw laatste bundel, Meer hoef dan voet, schrijf je een gedicht dat heet Brieven.
Mm-hmm.
Dat vertelt eigenlijk ook de geschiedenis van jouw grootvader.
Mm-hmm.
Die zich toentertijd al heel erg sterk maakte voor bijvoorbeeld de dialoog tussen christenen en moslims.
Ja.
Je schrijft vervolgens ook weer een gedicht over zijn pogingen om dat vorm te geven.
Mm-hmm.
Heb je ook het idee dat je daarin iets van zijn werk hebt voor te zetten? Dat klinkt nou een beetje hoogdravend, maar snap je wat ik bedoel?
Ik ben wel opgegroeid in een gezin waarbinnen het heel belangrijk was dat je op die manier bezig was. Dus iets oplost of iets aangaat of problemen op de kaart zet. Met ja, toch het idee van wij hebben het goed, dus zorg dan ook. Dan heb je ook een soort verantwoordelijkheid voor de dingen om je heen. Dus dat is wel een blik die er al van heel jongs af aan in zat, denk ik. En mijn ouders deden dat ook. Dus dat komt niet alleen maar van hem, dat komt eigenlijk van de hele familie. Zat dat er altijd al in?
Je komt uit een adellijk geslacht, je bent zelfs barones. Speelde die adelstand bijvoorbeeld voor jouw grootvader, kan ik me voorstellen, waren natuurlijk andere tijden nog een prominente rol.
Ja, voor hem wel. Voor hem was dat, hij zei dat dat de reden was om, ja, noblesse oblige, zeg maar.
Maar wilde hij vanuit die noblesse oblige gedachte ook die dialoog tussen christenen en moslims?
Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hij zei dat. Maar het had ook, als hij geen noblesse was geweest, dan had hij het waarschijnlijk ook gewild. En dan had hij het anders genoemd. Dus het was voor hem gewoon makkelijk om het daarop te gooien, denk ik. Want ik zie nou niet dat per se iedereen van adel zich fantastisch verantwoordelijk voelt voor de wereld.
Zou jij een stukje willen voorlezen uit dat gedicht? Misschien wil je het verhaal vertellen wat erbij hoort.
Nou, het gaat over dat ik het bureau erfde van mijn grootvader. En daar zat een pasfoto in van Mohammed B. En hij heeft een tijd met hem geschreven toen hij vast zat. Vanuit het idee dat je nooit mensen helemaal moet losknippen van de samenleving. Omdat het dan, ja, ze dan echt verloren zijn. En dat het beter is om toch iets te begrijpen of ergens samen nog te komen. Dus, en dat was een beetje wij vonden het wat vreemde exercitie. Er is ook niet zo heel veel uitgekomen, want Mohammed B. schreef alleen maar hele A4'tjes vol soera's terug. Dus er was weinig echte uitwisseling.
Nog even om het geheugen op te frissen, Mohammed B. was degene die Theo van Gogh vermoordde.
Ja.
Zou jij een fragment willen lezen uit Brieven?
Ja. Vanmorgen vond ik in de la van het bureau van mijn vaders vader jouw foto op de stapel brieven die jullie elkaar schreven. Ik wist ervan. Ik vroeg, waarom schrijf je niet de achterblijvers? De vader, de moeder, de zoon. Hij citeerde Openbaringen. Geen rouw, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. De nacht is nodig, zei hij, voor een nieuwe dag. Het was een oefening in Jezus zijn. Hij kocht een potlood bij de Bruna in Baarn, een potlood en een Koran, zocht en onderstreepte de passages over vrede, vlocht die dagenlang tot zijn eerste brief. Jij vlocht terug. Ik heb ze gelezen, je pogingen tot profeteren. Je meest onderstreepte woord moet hel zijn geweest. Hel en honden en steeds hetzelfde slot. Bid voor mij, ik bid voor u. Er is wat afgebeden tussen Baarn en Vught. Ik heb je in dat opzicht niets te bieden. Iemand schreef, de God waarin ik niet geloof bestaat niet. En daar sluit ik me bij aan. Misschien is het een gebrek aan bergen in mijn leven. Mijn wortels in een land waar niks boven de mens uitsteekt. Maar mijn vaders vader schreef, de zocht bestaan in jou. En ik heb daarmee te maken omdat hij mijn diepste laag is. En iets in mij dus medeplichtig aan dat schrijven.
Mooi, dank je wel. Ja, wat me toch ook opvalt, dat je schrijft, mijn vaders vader schreef, dus zocht
bestaan
in jou. En ik heb daarmee te maken omdat hij mijn diepste laag is.
Mm-hmm.
Voel je dat echt zo?
Ja, voel ik wel zo, ja. Ik had wel echt een bijzondere band met hem. Ook trouwens met mijn moeders moeder. Dus ik voel die twee mensen heel erg aanwezig in heel veel dingen die ik doe.
Nog eventjes terug naar Iemand schreef: de God waarin ik niet geloof bestaat niet. En daar sluit ik me bij aan.
Mm-hmm. Ja, ik vond dat een mooie zin. Hij is van Camus, volgens mij. Zeg ik nu. Volgens mij wel, ja. En dat vond ik een mooie zin, omdat het is heel verwarrend. En je komt er niet helemaal uit. De God waarin ik niet geloof bestaat niet. Nou, ja, je kan... In ieder geval, ik heb steeds gedacht, oh, nu snap ik het. En dan was er weer een andere interpretatie. En zo is dat ook met mijn godsbeeld of zo. Dus dat is ook, nou ja, dat is wat het voor mij zegt.
Want zou je inderdaad ook kunnen denken, maar de God waarin ik wel geloof bestaat wel?
Nee, want ik geloof niet in een God. Maar de God waarin ik niet geloof, nou, die bestaat zeker niet wel. Nou goed, ja, zo kom ik er dus niet helemaal uit. Maar dat vond ik mooi aan die zin. Dat ik steeds als ik hem lees, denk ik, huh? Wacht even. En dat is ook een beetje zo met het geloof wat ik wel of niet heb. Dat verschuift en soms is het aanweziger en soms minder aanwezig. Maar uiteindelijk geloof ik altijd niet in God. Want dat is gewoon wat ik geloof, dat ik niet in God geloof.
Maar zou jij jezelf omschrijven als religieus, maar niet binnen de christelijke context? Of
Ik weet even niet wat de exacte definitie van religieus is. Dus dat durf ik niet te beantwoorden. Want weet jij dat uit je hoofd?
Nou ja, officialiter is de vertaling van religie, komt van het werkwoord religare.
Ja,
en verbinden,
samenkomen.
Ja,
ja dus... ja, nou ja, kijk, dat theater is natuurlijk wel het samenkomen. En dat is wel, dat gaat wel over een boodschap overdragen of samen ergens in geloven. Het gaat ook echt over geloof en overgave en connectie. Dus als dat ook religieus is, dan ben ik dat wel. Maar ja, alle context, daar schuif ik, dat verschuift de hele tijd voor mij.
We hebben het al eerder even over die zin gehad. Het is niet zo vreemd dat de kerken nu leeglopen en dat iedereen massaal aan yoga en mindfulness gaat doen. Ben je dat zelf gaan doen eigenlijk?
Nee, ik doe niet aan yoga. Ik heb wel een retraite gedaan 2 jaar geleden. En dat was zo'n vipassana retraite. Ja, dus stil zijn, 5 dagen.
En hoe heb je dat ervaren?
Ik vond dat wel een openbaring om in religieuze termen te blijven spreken. Ja, ik vond het heel. Ik voelde me ook dagen daarna nog heel. Wel een beetje onthecht en heel licht en vrij. En ik vond het heel zwaar ook. Soms heel confronterend. Het is gewoon loodzwaar. Niks doen 5 dagen of mediteren 5 dagen. Je krijgt overal pijn. Je wordt heel ongelukkig en ook weer niet. En je denkt, dat doe ik hier. En dat denk je dan 5000 keer achter elkaar. En je gedachten gaan met je aan de haal. En dan zijn er af en toe momenten van leegte en energie.
Ja, want een vipassana-retraite is echt, nou ja, ik noem het altijd maar hardcore.
Ja.
Daar mag je echt helemaal niks naast. Hè? Je moet je telefoon inleveren, je mag niet schrijven, niet lezen.
Nee.
Je bent alleen maar daar bezig met je beoefening.
Ja. Ja, van 's ochtends vroeg tot 's avonds zit je te mediteren. Lopen, zitten.
Je hebt ook een gedicht geschreven over die ervaring tijdens die vipassana-retraite.
Mm-hmm.
Zou je daar een fragment van willen lezen?
Ja. Volg, zegt de monnik, in het landschap van je ziel, hoe adem zich opent, een theebloem in water. Maar mijn adem schiet als een slang langs mijn botten, ontsnapt als ik nader. Ontwakende leegte, zegt de monnik. Maar sinds de gong denk ik aan de kinderen van Trap. Hun tanden, melkwitte pianotoetsen. Aan klapbessen, sugarsnaps. De brief die begon met lieve leprozen. Aan Jan van het Kruis in zijn smerige cel. De nacht zal lichten als de dag. De bultrug die strandde nadat ze contact met haar echo verloor. De petitie tegen de nieuwe leader van Goede Tijden, omdat kijkers zich niet in de klank herkenden. Aan alle karakters uit het eerste seizoen.
Ja, geweldig. Is dat inderdaad wat er gebeurt als jij stil op een kussen gaat zitten?
Ja, volgens mij hebben de meeste mensen dat. Maar je krijgt zo'n hele trits aan associaties. En die zijn totaal bizar. En je gaat ook voor het eerst echt zien van, oh, dus dit denk ik de hele dag. En nou, ik denk dat 99,5% is echt te belachelijk en stomzinnig voor woorden. En zo idioot dat je daar de hele dag mee vult.
Ja, want dit is ook een heel lang gedicht.
Ja,
het gaat nog ruim anderhalve pagina zo verder.
Ja.
Het is heel geestig om te lezen, moet ik zeggen. Maar veranderde daar op een gegeven moment iets in? Want op een gegeven moment, als je steeds deze die films voorbij ziet komen...
Nou, af en toe, ik denk niet dat... Ik weet ook niet of dat de bedoeling is dat je ergens naartoe werkt... en dat je het op het einde kan of zo. Maar volgens mij, het was wel zo dat er af en toe witjes vielen in dat denken. En dat waren momenten van grote opluchting en een gevoel van bevrijding. En dat waren hele bijzondere momenten. En dan ging het daarna gewoon weer door. Dus je dacht, oh, nu ben ik er. En dan na 5 minuten was het weer Rien, Annette, Simon, Laura. Weet je, goede tijden, slechte tijden. Cast kwam dan weer voorbij. Dus het is het ging een beetje op en neer.
Maar na 5 dagen?
Nou, er zit niet echt een progressie in. Tenminste, niet in 5 dagen. Ik hoor van vrienden die het vaker doen... dat ze bijvoorbeeld dan de eerste keer een gigantische doorbraak hebben... en dan gaan ze nog een keer en dan denken ze 10 dagen alleen maar onzin. En dan moeten ze nog 2 keer gaan voordat ze eindelijk weer op dat... Dus het is, dat is denk ik niet zo dat je kan denken... oh, na 5 dagen heb ik het te pakken. Nee, dan zou het wel heel makkelijk zijn.
Heb je niet een moment gedacht, ik ga weg, ik hou er mee op?
Nee, want ik wist ook, het is maar 5 dagen... En ja, ik vond het ook wel interessant dat je klaarblijkelijk zo ongelukkig kan worden van je eigen gedachten. Dat weten we allemaal al lang, maar om dat echt zo te registreren. Ik probeerde gewoon, als ik het echt niet trok, om meer te registreren. En te kijken van, oh ja, een beetje van buitenaf naar mezelf te kijken. Van, dus dit is een mens dat niks om handen heeft, behalve zichzelf. En dat is een behoorlijk treurige bedoeling, het overgrote deel van de tijd. Hoe weinig momenten je dan... bent waar je vrij bent. Eigenlijk hoe onvrij je bent. Ja, dat vind ik best wel treurig. En dat heeft misschien met onze levensstijl te maken. Of met, ik weet niet of het ooit anders is geweest. Ik hou ook niet zo van romantiseren van vroeger. Maar ik denk wel dat het lastig is om vrij te zijn in de tijd waarin we leven.
Nu heb je ook een gedicht geschreven over slapeloosheid. Want ik begrijp dat jij... niet heel veel slaap. Je hebt net, of tenminste vrij recent, een baby gekregen.
Ja.
En ik lees uit jouw column in de Trouw dat je hele systeem totaal overhoop haalt. Dat het leven op momenten alleen nog maar ging over melk, bijvoorbeeld. Ja. Maar die slapeloosheid had je ook al voor die tijd, begrijp ik. Want je hebt daar een gedicht over opgenomen, ook in Meer Hoef dan Voet.
Ja.
Zou je daar een fragment uit willen lezen en dan... Slaapadvies nummer 6.
Slaapadvies 6. De pijnappelklier, de pit in de hersens die donker meet en doet versuffen, kan gebaat zijn met een dosis extra melatonine. In afwachting van de werking google ik de klier, de pit, de zetel van de ziel, schrijft Descartes, ter grootte van een ert. Een kogelrond vissenoog dat open en glazig mijn brein verkent. Schaamtes, klein conflict, wie te bellen, wat te zeggen, wat recht moet, ongedaan gemaakt, het overzichtelijk leed dat leven heet en zich 's nachts tot rozenkrans rijgt. Het oog schiet er langs, kraal voor kraal, razendsnel, een waanzinnige ert, een neurotische non in gebed. Als dit een zetel is, dan een wankelen, mijn ziel tot wandelen gedoemd.
Ja, prachtig. Vooral het overzichtelijke leed dat leven heet en zich 's nachts tot rozenkrans rijgt. Valt jou dat in, zo'n zin?
Nou, zoiets als het overzichtelijk leed dat leven heet, dat is wel een zin waar ik al een tijdje mee rondliep. Dus die al los in een aantekeningenboekje staat. En toen was ik op zoek naar een beeld. En toen kwam die rozenkrans en de neurotische non.
En deze gedichten ontstaan die ook 's nachts vaak?
Deze wel. Ja. Ik heb wel veel 's nachts geschreven, ja. Nu wat minder. Nu ben ik meestal een fles aan het maken 's nachts. Maar dat komt vast wel weer terug. Ja, het is een prettige tijd om te schrijven.
Maar hoeveel uur slaap je eigenlijk per nacht?
Dat wisselt. Ik moet zeggen dat ik, eerlijk gezegd, slaap ik beter sinds ik een baby heb. Ik ben alleen overdag wel vermoeider, wat wel gek is. Maar misschien omdat je constant voor iemand zorgt. Maar het wisselt heel erg. Er zijn gewoon periodes waarin ik heel slecht slaap... en dan is het zo 4 uur per nacht. Maar er zijn ook periodes waarin ik gewoon 7, 8 uur per nacht slaap.
Je hebt een gedeelte van deze bundel geschreven in Noordwijk, in het ruimtevaartcentrum. Wat fascineert jou zo in die ruimtevaart en ruimtevaarders?
Ja, ik vind dat onbegrijpelijk dat niet iedereen daar heel erg door gefascineerd is. Want het is toch het allergrootste mysterie. Je hoeft alleen maar daar naar boven te kijken om te snappen dat alles hier relatief is. Dat we eigenlijk niks begrijpen. Dat we geen idee hebben wie we zijn en waar we naartoe gaan. En daar is niks voor nodig. Alleen maar een blik omhoog. Naar gewoon het universum in. Dat is zo duizelingwekkend en zo bevrijdend eigenlijk. Dat ik vind het heel gek dat we niet dat ook niet op scholen wordt geleerd. Sterren kijken en het en heelal en dat soort hemellichamen.
En wat voor rol spelen ruimtevaarders daarin voor jou?
Nou ja, dat zijn natuurlijk de mensen die dat grote niks intrekken. En ik vind dat zo'n dapperheid of had ik misschien zelf wel willen zijn. Maar ik ben het niet geworden.
Ja, misschien in een volgend leven.
Ja, wie weet, wie weet.
Waar zou jij onze luisteraars de nacht mee willen laten ingaan?
Met een fragment uit het gedicht Beste Marsbewoner uit de bundel Meer Hoef dan Voet. Beste Marsbewoner, het is zover. We komen. Het kan nog even duren, maar dat is mensentijd. Niets vergeleken bij de logge jaren waarin jij langs je winter strekt. Wees gewaarschuwd, het wordt een enkele reis. Waar nu satellieten landen, lopen wij straks vermagerd, maar voorgoed je lauwe dag in. We zullen zeven, keren, drillen, tot last zijn. Wat kan ik zeggen? We komen van nabij de zon. Onze levens zijn kort en we branden van verlangen. Leeg zijn onze geheimen, ontoereikend onze taal. We hebben geen woorden voor het einde, geen enkel talent voor sterven, maar ons hart is wijd en rood als een watermeloen. Bekijk ons 's nachts. Wie één mens ziet slapen, ziet ze allemaal.
Mooi, dankjewel Marjolein van Heemstra. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast. Voor meer informatie over haar werk en een volledige speellijst van Als ik de liefde niet heb, kunt u terecht op onze website Bos RTV. Haar bundel Meer hoef dan voet verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij. Volgende week ontvangt Sarah Marijnissen schrijfster en documentairemaker Natasja van Wezel. Dat de oorlog doorwerkt in haar leven was voor haar duidelijk, maar hebben Joodse leeftijdgenoten dat ook. Natasja ging op onderzoek uit en schreef er een boek over, De Derde Generatie, Kleinkinderen van de Holocaust. Voor nu wens ik u een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won.